stemming aan tafel zeer bedrukt. Ja, het had ook de discipelen beschaamd gemaakt. Want u herinnert zich vast wel dat ze hebben zitten ruzie aan tafel wie van hen toch wel de meeste was. Wie van hen de hoogste plaatsen zou krijgen in het kabinet van koning Jezus. Misplaatste trots en hoogmoed was daar debet aan. Niets menselijkers was de discipelen vreemd. En terwijl ze daarover hadden zitten ruzieën, was Jezus opgestaan van de tafel en had één voor één hun voeten gewassen. Inclusief de voeten van Judas. En met dit slavenwerk had hij, de grootste van allen, zich de minste getoond. Hij had tot hun grote schaamte laten zien wat het is om elkaar nederig te willen dienen. En vervolgens had de Heere Jezus de discipelen medegedeeld dat een van hen hem zou gaan verraden. En opnieuw was dat stof voor veel discussie geweest onder hen. Wie had Jezus dan wel niet op het oog? En toen, vers 30a, was Judas plotseling van tafel opgestaan en weggegaan. En weer had het aanleiding gegeven tot onrust en verwarring. Waarom ging Judas weg? Waar ging hij naartoe? En wat ging hij doen? En of dat nog niet genoeg was, vertelde Jezus als klap op de vuurpijl dat hij hen zou gaan verlaten. Vers 33 zegt ons: lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Kunt u zich een beetje indenken wat voor uitwerking dit alles op de discipelen moet hebben gehad? Hoe vooral de woorden van de Heer Jezus over zijn aanstaand vertrek als een bom moeten zijn ingeslagen. De discipelen waren verward, geschokt. Hun wereld stortte ineen. Hun Jezus, van wie zij zoveel intens waren gaan houden, zou van hen weggaan. Meer dan 3 jaar waren ze met hem opgetrokken, hadden ze hem op de voet gevolgd. Van hem hebben ze alles over gehad, lief en leed met hem gedeeld. En al die tijd hadden ze naar uitgekeken dat koning Jezus zijn koningschap zou aanvaarden over Israël. En nu liet hij zomaar weten dat hij hen ging verlaten en dat ze hem notabene niet eens konden volgen als discipelen. Waar ik heen ga, kunt u niet komen, had hij gezegd. Groot was hun verwarring, hun onbegrip en ongeloof. Net als wij wel onbegrip en ongelovig kunnen zijn als we worden overvallen door het plotseling overlijden van een dierbaar familielid of een zeer goede vriend. Als we vergoed worden gescheiden van iemand die ons heel na aan het hart ligt. En zonder dat we van hem of aan haar afscheid hebben kunnen nemen. Het onbegrip over deze afscheidswoorden van Jezus leidt dan ook tot tal van vragen bij de discipelen. Vragen van Petrus, van Thomas, van Filippus en Judas. Het zijn feitelijk vragen die namens de hele groep worden gesteld. En vragen die, zoals we ook straks zullen zien, vragen naar de bekende weg zijn. En toch laat Jezus deze vragen niet onbeantwoord. Hij begrijpt de paniek die zich van de discipelen meester maakt. En liefdevol bereidt hij hen voor op wat komen gaat. Zoals een backpacker die een wereldreis gaat maken, de thuisblijvers vooraf informeert over zijn trektocht. Nou, op dezelfde manier bereidt Jezus de discipelen voor op zijn vertrek. Hij wil hen laten weten waarom hij weggaat en bovenal waarheen hij gaat. Jezus wil van de achterblijvers, de thuisblijvers, geen spoorzoekers maken. En met het oog op de viering van Pasen en vooral ook Goede Vrijdag volgende week, denken we vanmorgen daarom na over het heengaan van Jezus. Dan specifiek over zijn weg naar het kruis en onze weg naar het Vaderhuis. En we willen daartoe 3 punten overdenken. In de eerste plaats dat Jezus ons de weg bereidt naar het Vaderhuis. En in de tweede plaats dat Jezus de enige weg naar het Vaderhuis is. En in de derde plaats dat Jezus op ons wacht aan het einde van de weg in het Vaderhuis. Maar dat eerste punt nu. Jezus bereidt voor ons de weg naar het Vaderhuis. Nauwelijks heeft Jezus zijn vertrek aangekondigd bij de discipelen. Of Haantje de voorste, Petrus, is er weer als de kippen bij om te vragen waarheen Jezus dan wel niet heen gaat. En of hij, Petrus, hem niet zou kunnen vergezellen op die reis. Dat zijn logische vragen, toch? Vooral als je van iemand heel erg veel houdt en die vertelt dat hij weggaat. Maar het zijn, zoals ik al zei, vragen naar de bekende weg. Want Jezus had al vaker gezegd dat hij zou heen gaan en dat niemand met hem zou kunnen meegaan. In hoofdstuk 7, vers 33 had hij tegen de Joden gezegd: nog een korte tijd ben ik bij u. En dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. Ja, u zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. En een hoofdstuk verder, in hoofdstuk 8, vers 21, had Jezus dit herhaald tegenover de Joodse leiders. Hij had gezegd: ik ga heen en u zult mij zoeken. En in uw zonde, de zonde van ongeloof, zult u sterven. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. En in hoofdstuk 12, vers 35, had Jezus het Joodse volk nogmaals gewaarschuwd. Nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. De discipelen hadden dus heel goed kunnen weten dat Jezus van hen zou weggaan. Zoals ze ook hadden kunnen weten dat hij juist naar Jeruzalem moest gaan om daar te moeten lijden en sterven. Want kort geleden had hij nog tegen hen gezegd, Matthäus schrijft erover in hoofdstuk 20 vers 18, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en zij zullen hem ter dood veroordelen. Ja, Jezus had hen dus alles verteld. Maar ze waren het glad vergeten. Of hun oren waren doof geweest voor de woorden van hem. Omdat ze nog vol waren van hun eigen dromen over koning Jezus. Die de regering zou aanvaarden. Hoe dan ook. Een afscheid nemen van Jezus paste totaal niet in hun beleving. Om zijn geschokte en verwarde discipelen daarom te bemoedigen en te vertroosten, spreekt Jezus dan die overbekende woorden in hoofdstuk 14, vers 1. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Dat woord beroering, dat betekent zoiets als flink door elkaar geschud worden. In opperste verwarring worden gebracht. De discipelen worden als het ware heen en weer geschud in hun denken, emoties en gevoelens. Ze zijn verlamd van schrik, diep geschokt, niet meer in staat om helder te denken. Zoals water in een vijver in beroering kan worden gebracht en wordt vertroepeld door de modder die omhoog komt. Nou, precies zo wordt het denken van de discipelen in beroering gebracht en vertroebeld. Een mix van negatieve gevoelens overvalt hen. Ze zijn volledig van de kaart gebracht door die onverwachte mededeling van Jezus dat hij zal weggaan. En daarom beveelt Jezus in vers 1 van hoofdstuk 14, dat woordje laat, wat daar staat, dat is gebiedende wijs, daarom beveelt Jezus hen om niet verward en geschokt te blijven. En in vers 27 van het hoofdstuk doet hij dat nog een keer. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden, zegt hij daar. Feitelijk zegt Jezus tegen de discipelen: jullie hart moet niet van slag blijven. Jullie moeten je niet gevangen laten nemen door gevoelens van onrust, van angst, van twijfel. En Jezus laat het niet bij deze vermaande woorden alleen, maar hij geeft tevens het medicijn tegen hun kwaal. En dat beste medicijn om hun verwarring en schrik weg te nemen, zo zegt hij tegen zijn discipelen, is geloof. U gelooft in God, zegt hij. Geloof ook in mij. Het woordje geloof vraagt trouwens wel om een toelichting. Want je zou het beide keren kunnen lezen als een constatering. Jullie geloven in God en dus in mij. Of als een aansporing. Blijf geloven in God en in mij. Ik persoonlijk geef echter de voorkeur aan een uitleg die beide mogelijkheden combineert. Jullie geloven in God, dat is de constatering. Geloof dan ook in mij is de aansporing. Jezus bedoelt, zoals jullie je vertrouwen stellen op de onzichtbare God de Vader, zo moeten jullie ook op mij vertrouwen, ook als ik straks niet meer zichtbaar in het midden van jullie aanwezig ben. Jezus plaatst zich dus hiermee met deze uitspraak op één lijn met God zijn Vader. Zoals de discipelen rotsvast kunnen en mogen vertrouwen op de hulp en de nabijheid van God de Vader, zo mogen zij er ook op vertrouwen dat God de Zoon hen na zijn vertrek niet in de steek zal laten. Jezus als de Zoon van God is net zo betrouwbaar als God zijn Vader. Er zijn gelovigen die vinden dat je als kind van God niet zou mogen toegeven aan crisismomenten in je leven. Je zou niet overrempeld mogen worden door gevoelens van bezorgdheid, van angst, van twijfel. Als je iets meemaakt wat je diep raakt. Een kind van God, zo menen deze gelovigen, zou zulke gevoelens niet mogen hebben. Want dat is volgens hen ongeloof en dus zonde. De vraag is echter of de Bijbel dat ook zo leert. Immers, net als de discipelen, kende ook Jezus zijn crisismomenten. Zijn momenten van druk, van angst, pijn. Zoals bij de dood van Lazarus in hoofdstuk 11. Maar ook in de hof van Gethsemane, waar Jezus letterlijk doodsangst uitstond. En ook in hoofdstuk 13, vers 21 schrijft Johannes dat de geest van Jezus in beroering raakt wanneer hij aankondigt dat een van zijn discipelen hem zal gaan verraden. Het laat Jezus dus niet koud. Het raakt hem in zijn hart. En dus meen ik dat ook ons hart in beroering mag raken wanneer we overvallen worden door crisismomenten in ons leven. Wanneer er van alle kanten tegenslagen op onze levensweg komen. Teleurstelling op teleurstelling. Zorg op zorg. Verdriet op verdriet. Ja, het maakt ons soms bang, verward en vertwijfeld. Ook wij moeten daar soms aan geloven. Maar, er komt altijd een maar, hè. Het is iets anders of we ook willen toelaten dat angsten, zorgen en twijfels ons leven te gaan beheersen. Dat we ons daardoor letterlijk gevangen laten nemen, gegijzeld worden. Want dat is namelijk wel zonde. Omdat we dan niet meer vertrouwen op God. Onze hulp en zekerheid niet meer bij hem zoeken. Kijk, angst en twijfel en bezorgdheid kunnen we helaas niet voorkomen. Maar we kunnen ze wel overwinnen door te blijven geloven. Door ons geloof in een machtig God. Geloven begint juist daar waar alles ervoor pleit om ons geloof op te geven. Ik zeg dat nog een keer. Geloven begint juist daar waar alles ervoor pleit om ons geloof op te geven. En daarom zegt Jezus tegen zijn discipelen en over hun hoofd ook naar ons toe: jullie geloven in God? Geloof dan ook in mij. En hij geeft daarbij een drievoudige belofte. Een hemels vergezicht dat ook wij in geloof ons mogen toe-eigenen. Hij zegt in de eerste plaats: in het huis van mijn Vader zijn vele woningen, vers 2a. En in de tweede plaats, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken, vers 2b. En dan 3, ik kom terug en zal u tot mij nemen. Ten eerste plaats noemt Jezus de hemel het huis van mijn Vader. De plaats waar God de Vader is. En in het huis zijn vele woningen. Want als dat niet waar was, zou hij dat eerlijk gezegd hebben. Jezus gebruikt hier een Oosters beeld van een groot huis met vele kamers of verblijfsruimte. Waarin ouders met hun kinderen zouden kunnen blijven wonen. Want dat was men in die tijd zo gewend. Jezus zegt dus tegen zijn discipelen, dat huis van mijn vader, dat is een royaal, een vorstelijk huis. Een groot appartementencomplex, waarin meer dan genoeg ruimte is. En dat huis van mijn vader, zegt hij, dat is ook mijn huis. En ook het huis van al Gods kinderen. Een huis, ja, waar het goed toe is. Waar je altijd welkom bent. En waar plaats is voor iedereen. Ten tweede zegt Jezus dat hij heen gaat om voor zijn discipelen een plaats gereed te maken. En vaak lezen wij dat Bijbelvers dan als een verwijzing naar Jezus' hemelvaart. Jezus zou hier dan beloven dat hij naar het Vaderhuis gaat om daar een verblijfplaats in te richten, een kamer zo je wilt, voor zijn discipelen. Zoals wij de kamers van een nieuw huis eerst willen inrichten voordat we er daadwerkelijk kunnen gaan wonen. Nou, hoewel dat vers niet losgezien mag worden van hemelvaart van Jezus, wordt er toch iets anders mee bedoeld, denk ik. En daarvoor moeten we letten op de wijdere context van dit gedeelte. Met name op vers 1 van hoofdstuk 13, zoekt u maar eens op. En daar staat namelijk dat voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad had, lief gehad tot het einde. Dat overgaan uit de wereld naar God de Vader, in dat vers, is synoniem aan zijn heengaan waarover Jezus spreekt in hoofdstuk 14 vers 2. Hij vergelijkt zijn heengaan, zijn overgaan vanuit de wereld naar God de Vader, met een weg. Een weg die weliswaar eindigt in het huis van de Vader, maar begint in de hof van Gethsemane. En die loopt via het kruis. Het is een weg van beproeving, van geesteling en kruisiging. En Jezus gaat dus heen om een toegangsweg te banen naar dat vaderhuis met de vele woningen. En Jezus is hierin onnavolgbaar. Niet te volgen. Hij moet deze kruisweg alleen gaan. Niemand kan hem daarop vergezellen. Ook Petrus niet. Jezus maakt door zijn plaatsvervangend lijden en sterven aan het kruis van Golgotha een plaats gereed in de hemel voor iedere mens die zijn offerdood in geloof wil aanvaarden. Hij maakt voor ons daar een plaats klaar, als wij klaar zijn voor die plaats. Hij maakt daar een plaats klaar, als wij klaar zijn voor die plaats. Ten derde belooft Jezus in vers 3a, dat hij zal terugkomen en dan zijn discipelen tot zich zal nemen. Jezus garandeert zijn discipelen dus, dat hij hen komt ophalen. Ze mogen met hem mee naar het Vaderhuis. Zoals dat bekende gospellied ook ons allemaal daartoe uitnodigt. Come and go with me to my father's house. Kom en ga met mij mee naar mijn vaders huis. Niet alleen de discipelen, maar alle mensen die in Jezus willen geloven, zullen eenmaal mogen zijn waar hij is. En dat is bij vader thuis. Wat een geweldige, rijke belofte is dat. En laten we hierbij goed beseffen dat het de uitdrukkelijke hartewens is van God de Zoon, dat wij eeuwig bij hem zullen wonen in het huis van de Vader met de vele woningen. Jezus maakt dat tot zijn hoogste prioriteit. En hij neemt daartoe alle verantwoordelijkheid op zich. In het hoge priesterlijk gebed in hoofdstuk 17 vers 24 zegt Jezus met klem, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat, dat is het doel, opdat ze mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Jezus heerlijkheid zien in de hemel. Ja, de Bijbel biedt ons helaas niet zoveel inzicht hoe het in de hemel zal zijn. Wij kunnen er slechts maar naar gissen. Maar één ding weten we wel zeker. En dat is dat het daar heerlijk zal zijn. Het is er hemels, omdat Jezus daar is. Zijn aanwezigheid maakt de hemel tot een heerlijke plaats. We zullen oog in oog met hem staan. We zullen hem zien zoals hij is. En we mogen daar zijn, omdat hij ons in zijn nabijheid wil hebben. Nogmaals, hoe de Bijbel eruit ziet, weten we niet. Maar ik kan me wel vinden in de omschrijving van de predikant en schrijver John MacArthur. Hij ziet de hemel als een perfecte plaats voor mensen die perfect zijn gemaakt. En daar voeg ik er maar aan toe, dankzij Gods genadewerk. Elk kind van God mag dus zeker weten op weg te zijn naar dat vaderhuis. Dat staat, om zo te zeggen, zo vast als een huis. God zelf is onze verzekering. Hij geeft ons alle zekerheid dat we behouden zullen mogen aankomen. Hij garandeert ons een vaste woonplaats in de hemel. En daarom schrijft Petrus in zijn eerste brief dat wij op weg zijn naar het vaderhuis en dat we dan worden bewaard in de kracht van God door het geloof. Om daar die hemelse erfenis in ontvangst te nemen. God zelf staat daar borg voor. Wat een heerlijke gedachte, wat een hemelse gedachte. Wat een geweldig perspectief. Ja, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Dat brengt het ons bij punt 2, dat Jezus de enige weg is naar dat vaderhuis. Ja, kijk, Thomas en Filippus die kunnen Jezus maar moeilijk volgen, laat staan geloven. Zelfs deze discipelen die Jezus 3 jaar hebben meegemaakt, op de voet hebben gevolgd, zijn nog niet geheel zeker van hun zaak. Thomas is de grootste pessimist, zo kennen we hem. Hij heeft Jezus van harte lief, wil zelfs zijn leven voor hem geven. Hij is een beetje de weg kwijt. Hij snapt er eigenlijk helemaal niets van. En hij wil graag weten welke weg Jezus dan bedoelt en waar die heen leidt. En net als Petrus vraagt hij dus naar de bekende weg. En dan antwoordt Jezus met die bekende, of een van de bekende 7 ik ben uitspraken in het Johannes Evangelie. Hij zegt in vers 6a, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jezus wijst Thomas niet alleen de weg naar het vaderhuis, maar hij zegt zelf de weg te zijn. Ik ben, staat daar eigenlijk in de grondtekst. Ik ben, met grote nadruk, zegt Jezus. Ik ben die weg. En dat is heel wat anders dan te zeggen dat de kerk of het christendom de enige weg is. Nee, Jezus claimt hier zonder omwegen dat er buiten hem om geen weg, geen route naar God de Vader is. Ja, wij zeggen dat er vele wegen naar Rome leiden, maar er is maar één weg naar de hemel. Er is maar één toegangsweg voor alle mensen. En dat is de exclusieve weg die door God de Vader is gegeven, die is gebaand door God de Zoon en die ons wordt aangewezen door God de Heilige Geest. En alle andere wegen, lees alle andere godsdiensten, zijn doodlopende wegen. Waarom? Omdat ze niet beginnen bij het kruis van Golgotha. Juist waar de lijdensweg van Jezus, de kruisweg van Jezus eindigt, daar begint de toegangsweg naar de hemel. Kijk, wij houden ervan om naar andere verkeerswegen te zoeken als er files op de weg staan, toch? Maar naar het vaderhuis van God zijn geen sluiproutes. Elke andere weg dan Jezus is een dwaalweg. Buiten de Zoon om laat de Vader zich nooit vinden. Niemand komt tot de Vader, zegt Jezus, dan door mij. In het Oude Testament wordt het beeld van de weg veel gebruikt voor het leven in gehoorzaamheid aan God. Voor het luisteren naar en het doen van de geboden die zijn opgeschreven in de Tora. In de Tora wordt het volk van Israël immers opgeroepen om te gaan in de weg van God. De weg waarvan God zelf zegt dat het een weg is die ten leven leidt. Nou, in het Nieuw Testament wordt het christelijk leven ook vergeleken met een weg. Met het gaan van de rechte weg. De weg van de waarheid, zoals die ook wordt genoemd, en zoals Jezus ook zelf zegt, die leidt tot het ware leven. De schrijver van de Hebreeënbrief spreekt daarom in hoofdstuk 10, vers 20 van een nieuwe en levende weg die hij, Jezus, heeft ingewijd, heeft gebaand, zou je kunnen zeggen. Door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Gelovigen zijn dus mensen die willen gaan op die nieuwe en levende weg die door Jezus is gebaand. Niet voor niets werden de eerste christenen in het Bijbelboek Handelingen aanvankelijk aangeduid als mensen die van die weg waren. Van die levende weg waren. Het afkeuren dus van die nieuwe en levende weg is dan ook niets anders dan kiezen voor het leven zonder Jezus. En dat is een leven in eigen kracht. Voor eigen rekening en risico. Paulus omschreef dat leven als een weg ten dode. En Petrus noemde het de weg van Biliam gaan. En Judas, de halfbroer van Jezus, sprak daarover als de weg van Kain gaan. Maar Jezus zegt tegen Thomas en de andere discipelen en ook tegen ons, één weg is er maar belangrijk. Ik ben die weg. En daarmee bedoelt hij niet de kruisweg die hij zelf moest gaan. Jezus navolgen betekent niet dat wij hem op die weg moeten volgen. Daarin is Jezus niet ons voorbeeld. In alle andere dingen wel, maar zijn kruisweg is niet onze weg om bij God de Vader te komen. En ik wil het graag illustreren met een vergelijking die ik op internet heb gevonden. Een vergelijking tussen een trap en een lift. De trap, dat staat voor de weg die Jezus alleen moest gaan. Stap voor stap klom Jezus in eigen kracht omhoog. Met de zonlast van de wereld op zijn schouders. In volkomen gehoorzaamheid aan God de Vader. De lift, dat is onze weg naar het Vaderhuis. Wij mogen daarin instappen en zo meeliften op het verlossingswerk van Jezus. Wij hoeven geen lange trap te beklimmen om zo boven te komen bij God de Vader. Nee, God zij dank niet. Er zou immers niemand van ons boven komen. Geen mens zou erin slagen om in een eigen kracht in het Vaderhuis te komen. Nee, wij mogen met Jezus meegaan. Hij is onze lift naar de hemel, zo gezegd. Op voorwaarde dat wij wel bereid zijn om in geloof bij hem in te stappen. Alleen dan komen we thuis in het Vaderhuis met de vele woningen. Jezus heeft voor ons die weg naar het Vaderhuis gebaand. Hij is de enige weg daarheen. En ten derde, hij is ook het einde van die weg. Hij wacht op ons in het Vaderhuis. Van begin tot eind is Jezus de exclusieve verbindingsweg met God. Hij alleen kan ons dan ook dichter bij het hart van God brengen. Daarom zegt hij tegen zijn discipelen in vers 7, als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Als jullie maar iets van mij hadden begrepen, beste discipelen, zegt Jezus. Als jullie maar enigszins door hadden gehad wie ik ben, dan zouden jullie ook mijn Vader gekend hebben. En nu ik jullie opnieuw heb gewezen, de weg naar de Vader, nu zouden jullie toch ook een beter beeld van hem gekregen moeten hebben. Maar toch, ze hadden het niet begrepen. De discipelen hadden nog steeds een totaal verkeerd beeld van Jezus en daarmee dus ook van God de Vader. Ja, ze hadden in Jezus wel de Messias gezien, de koning van Israël, maar niet de dienende en leidende knecht des Heren. Ze geloofden wel dat Jezus door God de Vader was gezonden, maar ze hadden in zijn woorden en daden God de Vader zelf niet herkend. En daarom verwoordt Filippus het collectieve onbegrip dan ook als hij aan Jezus vraagt, vers 8, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. Zal ik even stoppen?
Ja, dat lijkt erg al. Ook het vraagje daar niet wil voldoen.
Een klein gebouw geeft zijn, zo zijn beperkingen, toch? Komt hij terug? Of?
Ja?
Oké. Okay. Goed. Ze hadden dus in de woorden en daden van Jezus niet God de Vader zelf herkend. En dan is het Filippus die dat collectieve onbegrip van de discipelen verwoordt als hij aan Jezus vraagt: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg, in vers 8. Kijk, bij Filippus was het devies eerst geloven, eerst zien en dan geloven. Hij dacht, als ik God dan eerst maar gezien heb, dan is het genoeg. Dan wil ik wel accepteren dat Jezus de weg naar God is. Filippus zocht het in de eigen ervaring, in plaats van te vertrouwen op de woorden van Jezus. Maar zien, ervaren en ook denken en voelen en aanraken, dat is niet allemaal hetzelfde als geloven en vertrouwen. En daarom zegt Jezus enigszins bestraffend tegen Filippus in vers 9, ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Filippus was een van die discipelen die van het eerste uur, die 3 jaar met Jezus was opgetrokken, die van dichtbij mocht meemaken de wonderen die Jezus deed, het onderwijs wat hij gaf. En toch was het hem niet duidelijk genoeg dat God de Vader in Jezus woonde en door hem heen werkte. En daarom verzekert Jezus hem met grote nadruk tot 3 keer toe dat hij en God de Vader 1 zijn. Vers 10 en vers 11a. Gelooft u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik niet uit mijzelf. Maar de Vader die in mij blijft, die doet de werken. Gelooft, die T staat er niet, maar ik zeg hem wel. Het is eigenlijk ook gebiedenwijs. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. Jezus is Gods röntgenfoto. Niemand heeft een scherper beeld van God de Vader weergegeven dan juist God de Zoon. Jezus openbaarde het ware wezen van zijn Vader. Het hart van God. God leefde, werkte in Jezus. De Vader en de Zoon waren eensgezind in denken en handelen. Jezus kon op aarde niets doen tenzij de Vader hem dat toen gaf. Zowel in het spreken als in het handelen. Als Jezus zieken genas, ogen van blinden opende, doden opwekte en mensen hun zonden vergaf, dan was God zichtbaar aan het werk. Daarom zei Jezus ook, de Vader die in mij blijft, die in mij woont, die doet de werken. Door naar God de Zoon te kijken, zien we dus God de Vader. En Johannes schrijft in hoofdstuk 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. In de grondtekst staat er eigenlijk zoiets als, die doet hem kennen. Door naar Jezus te kijken, naar wat hij doet en wat hij zegt, zien we de Vader, leren we de Vader kennen. En naarmate wij Jezus beter leren kennen, leren wij ook God de Vader beter kennen. Want Jezus is immers het volmaakte evenbeeld van zijn Vader. Van de heerlijkheid van God. Je zou kunnen zeggen, wie naar Jezus toe gaat, komt uit bij de Vader. Wie naar Jezus toe gaat, komt uit bij God. En hij levert zelf daartoe het bewijs door de wonderen die hij doet. Vers 11. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, gelooft mij dan om de werken zelf. Om de wonderen die hij doet. Kijk, als Filippus hem dan niet op zijn woord wil geloven, dat Jezus één is met de Vader, laat hij hem dan geloven door de wonderen die hij doet op het gezag van de Vader. De waarheid van God vulde immers Jezus' woorden. En de kracht van God vulde zijn werken. Het werk van de Vader is dus het werk van de Zoon. En omgekeerd. Gemeente, wij leven toe naar Pasen. Dat is volgende week zondag. En dus ook naar Goede Vrijdag, komende vrijdag. Dat is de dag waarop we herdenken dat Jezus de weg ging naar het kruis van Golgotha om te lijden en te sterven. Met zijn dood eindigde zijn bediening op aarde. Een bediening die erop gericht is om ons reisvaardig te maken voor ons vertrek naar het Vaderhuis. Aan het kruis heeft Jezus onze plaats gereed gemaakt, mits wij dat willen geloven. Toen hij uitriep, het is volbracht. En op grond van dat volbrachte werk nodigt hij elk mens hartelijk uit om bij hem thuis te komen. Jezus wil heel graag dat u, dat jij bij hem komt wonen. Wij mogen eenmaal, schrijft apostel Paulus in 2 Korinthe 5 vers 1, onze intrek nemen in dat gebouw in de hemel, niet met handen gemaakt, dat gebouw van God. Ja, de hemel is eigenlijk ons eigenlijke huis, ons eigenlijke thuis. We hebben immers toch geen blijvende stad hier. We hebben hier geen vaste woon- of verblijfplaats. Onze plaats is in de hemel, ook al leven we hier nog op aarde. En kinderen van Gods huisgezin mogen dus weten dat hun verblijf op aarde maar tijdelijk is, van korte duur is, slechts een korte onderbreking is op onze doorreis naar het Vaderhuis. En daarom willen we ons ook richten op dat einddoel, de hemel. Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wij zijn immers burgers van een rijk in de hemelen. Daar is onze plaats. Daar horen wij thuis. En daarom laten we ons dus ook niet afleiden naar plaatsen waar geen hemel op aarde is. Waar Jezus onze weg niet kan kruisen. Waar hij niet te vinden is. En we willen niet verzanden in onze aardse beslommeringen. Maar daarentegen bezig zijn met de hemelse dingen. Die vast en zeker zijn. Die eeuwig zijn. Maar zegt u, ja, maar misschien ben ik wel net als Thomas de weg een beetje kwijt. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo geheel zeker of ik wel op weg ben naar dat Vaderhuis. Naar die vaste woonplaats in de hemel. Omdat ik van mezelf onwaardig ben. Of omdat ik denk dat God de Vader wel een zeer terughoudend woonbeleid zal voeren. Ja. Weet u, elk mens is van nature onwaardig. Om zijn of haar intrek te kunnen nemen in het Vaderhuis. Van nature blijft ieder mens het liefst heel ver weg bij God vandaan. Wij zijn van onszelf eigenwijze weglopers. Maar het mooie van het evangelie is dat God juist van zulke weglopers weglopers wil maken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Mensen die de weg van de behoudenis willen lopen. De enige weg van redding die uitkomt in het Vaderhuis. En beslissend daarvoor is de vraag of er plaats in ons hart is voor hem die voor ons een plaats heeft gereed gemaakt. Is er bij ons plaats voor God in ons hart? Heeft hij door ons geloof in zijn Zoon Jezus Christus al woning kunnen maken in ons hart? Kunnen we die vraag met ja beantwoorden? Of moeten we daar nog nee op zeggen? Onthoud dan dat het evangelie heel zwart-wit is. Jezus ligt je na aan het hart, of je houdt je hart ver verwijderd van hem. Het is of het een of het ander. Je gelooft hem, of je verwerpt hem. Een derde weg, een tussenweg, is er niet. En wat als u wel op de goede weg bent? Hoe is dan uw relatie met de Here? Kennen we hem metterdaad? Gedragen we ons net als Petrus, die in een emotionele opwelling uitroept zijn leven toe te zullen wijden aan Jezus? Ja, zelfs bereid is zijn leven voor hem te geven, maar hem uiteindelijk 3 keer verloochend. Ik hoop van niet. Want toewijding aan Jezus mag weliswaar gepaard gaan met emotie, Maar emotie mag niet de krachtbron zijn van onze toewijding aan Jezus. We mogen daar ons niet op baseren, maar alleen op basis van geloof. Ja, misschien zegt u, herken ik me toch meer in Filippus. Maar dan moet de Heer ons hetzelfde verwijt maken. Ben ik zo lange tijd bij u? En kent u mij niet? Puntje, 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 vul je dan je eigen naam maar in. Hoeveel jaar heeft u al niet over Jezus gehoord? Hoeveel en hoe vaak heeft u al niet over hem gelezen? Sinds we tot geloof kwamen? Wat weten we eigenlijk van hem? Kennen we hem echt zo goed als we soms durven te beweren? Kijk, velen van ons hebben een Bijbel al een hele leven in huis. En toch blijft dat woord van God vaak ongebruikt nog op de boekenplank staan. Is het min of meer een gesloten boek voor ons? En meestal gaat dat nog eens keer hand in hand met de verwaarlozing van ons gebed. Ons dagelijks contact met God. Maar ja, God wil zich juist laten kennen door dat woord te lezen en door een gebedsleven te onderhouden. Hij wil immers met ons een levende relatie onderhouden. Een relatie waarin we ons totale leven met hem delen. Zodat we ook door onze christelijke levensstijl voor de wereld om ons heen tot wegwijzer zullen zijn naar dat vaderhuis. Weet u, een dagelijks leven in relatie met de Heer Jezus Christus is het enige antwoord op de vragen en op de problemen van alle mensen. Waarom? Omdat Jezus het hart van de Vader werkelijk kent. Hij weet dat het hart van God uitgaat naar deze wereld. Naar alle mensen die de weg kwijt zijn. En hij wil graag dat zij op de hoogte zijn van, hun diepste noden en behoeften. En hij wil daarin graag voorzien. Hij kent ook zijn kinderen die een moeizame levensweg gaan. Die soms ook aan de hand van God door diepe dalen moeten trekken. Ja, er kunnen tal van barrières opdoemen in ons leven. En sommigen van ons ondervinden dat momenteel, denk ik, aan den lijve. Maar laat u dan één ding zeggen. Hoe moeilijk ons leven ook mag zijn, één ding staat absoluut vast. U en mijn levensweg gaat wel omhoog. Naar boven toe. Onze eindbestemming is het vaderhuis met de vele woningen. Laat je dus niet in paniek brengen. Laat je niet van de wijs brengen door allerlei tegenslagen in je leven. Verlies de moed niet. Maar houd je vast in geloof aan Jezus Christus. Hij leidt ons door de doolhof van dit leven veilig bij Vader thuis. Die zekerheid mogen we hebben, ook mede dankzij de hemelvaart van Jezus zelf. Hij is voor ons uitgegaan naar dat vaderhuis als een eerste van een ontelbare menigte van zijn kinderen. Ook wij mogen straks zijn waar hij is. Dat heeft hij ons beloofd. En dat is een hemels vooruitzicht, denk ik. Amen.